Goedemiddag. Op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Versluis uit Wageningen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 2. Zelfs vind de mus een huis, o Heer. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeentepsalm 122, die gaan wij met elkaar zingen. Psalm 122, daarvan het eerste en ook het derde vers. gemeente, wij gaan met elkaar ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de kerk, de woorden van het apostolicum. En wij zingen dan aansluitend uit de bundel op toonhoogte, lied 296, de versen 1, 2 en 3. Het eerste, tweede en ook het derde vers van lied 296. Maar eerst belijden we ons geloof. En u spreekt met mij in uw hart, met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geborense Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, is hij opgevaren ten hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de hemelse Vader, van waar hij terugkomen zal om te oordelen, levende en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij mogen met elkaar bidden om de opening van het woord, de verlichting met Gods geest. Laat ons bidden. Heere God, zo mogen we voor uw zetel neerknielen. Wij komen tot u om alles even uit onze handen te laten vallen. Om ons te richten op u. U geeft ons opnieuw een zondag, een morgendienst, de rust van de middag en een avonddienst. We mogen ons ontspannen en tegelijkertijd inspannen. Ontspannen omdat u ons de rust geeft van de rustdag. Maar u heiligt die dag, u geeft hem ons zo over om te vieren als een opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus. En wij zijn in zijn naam samen. We mochten zojuist ons geloof belijden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Belijden dat u een bouwer bent en een bouwer blijft ook. U werkt aan uw koninkrijk. En het wordt allemaal groter en groter en groter. En het kan soms zijn dat wij dat niet zien. Niet in onze leving, maar ook niet in ons eigen hart. We horen wel verhalen van elders waar het goed gaat met uw gemeente, met uw kerk. Maar als we om ons heen zien, ons eigen land, ja, dan is er soms zorg. Maar u blijft wel bouwen. En u nodigt mensen uit leerling te worden, gezant te worden, zoals we dat met elkaar zongen. En gedreven door uw geest, gedreven door uw liefde, als antwoord op uw liefde, mogen wij u zo dienen, met ons hart en met ons leven, met ons gevoel, met ons verstand. En we mogen u vragen, als u ons dan zoveel voor de zoveelste maal in ons leven wil toerusten, ons zoveel ook geeft voor de tweede keer vandaag, dan bidden we om een zegen, om uw aanwezigheid, om dat te doen met ons wat wij zelf niet kunnen. Dat u ons bouwt en toerust tot dienst. Open zo uw woord. Gaat u zo met ons deze dienst mee in en mee uit straks ook. Zegen ons. Doe dat op alle andere plekken in deze wereld waar uw woord open gaat, waar u gaat spreken, waar uw liefde op klinkt, waar u ook de ernst van de boodschap met mensen zo wil meegeven, waar u vooral trekt en nodigt. En mogen u vragen, Heere God, wilt u zo met ons gaan en ook met hen die met ons meeluisteren of dat nog hopen te gaan doen. Zegen zo ook deze dienst. Zegen ons. Geef in ieder van ons wat hij of zij nodig heeft. Van de kleinste tot de grootste. Wij vragen dat van u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen de schrift gaan openen in Markus 6. Er zijn twee lezingen, zoals u dat ziet. Twee lezingen. Markus 6 en 2 Korinthe 5. De preek die is nog geen 24 uur oud. Ik heb hem vanmorgen mogen houden in Wageningen als een themadienst voor heel de gemeente, drie wijken. Dan gaat het over navolging, over discipelschap in onze tijd. En hebben die als predikanten met elkaar ook voorbereid. De dienst zelf, de invulling van de dienst. De preek, dat is natuurlijk iets wat voor elke predikant op zich eigen is, maar wel ook dezelfde schriftlezingen. Dus u mag meegenieten met dat wat vanmorgen in Wageningen heeft geklonken. Ik hoop dat u ervan genieten mag natuurlijk. Maar we gaan het met elkaar lezen. Markus 6, eerst de verzen 7 tot en met 13. Wij lezen daar: en hij riep de 12 bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf. Geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel. En dat ze wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn. En hij zei tegen hen, waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar gaat, het stof af dat onder uw voeten zit tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. En dan 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En wij lezen daarvan de versen 14 tot en met 21. Daar is een andere discipel aan het woord, Paulus, die inzet in deze lezing met de liefde van Christus. 2 Korinthe 5, de versen 14 tot en met 21. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen we vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben we Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in zij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtreding niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. En wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing. Gemeente, wij gaan met elkaar ons nu voorbereiden op de dienst van het woord door met elkaar te zingen uit Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 89, het eerste en ook het derde vers. Discipel zijn, Jezus navolgen. Wat houdt dat precies in vandaag? En die voorbereiding, want dat ging ook op kring en de catechese er ook over. Wat werd er een aantal vragen ook gesteld van kun je dat wel zijn vandaag, discipel? Heeft dat niet alleen betrekking op die 12 die de Heer Jezus erop uitstuurt daar in Markus 6? En als het dan kan, als je dan discipel kunt worden, van hoe zit dat dan precies? Hoe word je dat? Hoe volg ik de Heer Jezus na? En hoe blijf je het? Ook dat natuurlijk, want worden is één, maar blijven dat is twee. Allemaal vragen die bij dit thema naar boven komen. En er zullen er nog wel meer zijn als u mee hebt geluisterd naar deze twee Bijbelgedeelten. Wel, om maar te beginnen, als het gaat om wat nou precies een discipel is. Een discipel is niet meer dan een leerling. Dat is hetzelfde. Dat wist hij natuurlijk al, maar toch. Het is goed om daarover na te denken. Leerling van Jezus. Want we hebben het natuurlijk in dit. Je kunt genoeg leerlingen bedenken, genoeg soorten. Maar leerling. Vandaar dat Jezus ook meester genoemd wordt. Want het gaat uiteindelijk over hem. Zoals je op school meesters hebt en jufs natuurlijk ook. Maar meesters en leerlingen. En in de sport, daar heb je ze ook. Vooral de jeugd. Maar daar worden ze anders genoemd. Daar heten ze geen leerling, sporter of zo, maar pupil. En een pupil, ja, die wordt door een trainer getraind. En dat beeld, dat moeten we vanavond maar even vasthouden. Dat spreekt mij in ieder geval zo aan dat je zegt van ja, dat kun je eigenlijk één op één daar in Markus 6 en 2 Korinthe 5 neerleggen. Want stel nou, als je als kind gepest wordt op school, ga je dan graag naar school? Ja, je moet. Je kunt niet anders. Want anders komt de inspectie bij je langs. Of de directeur van de school, die komt dan met je vader en moeder praten. Je bent wel leerling. En er zijn meesters op school. Maar als het aan jou lag, dan ging je niet. Dan was het altijd vakantie. Anders is het in de sport. Als je op hockey zit, of als je voetbalt, of welke andere sport je ook beoefent. Ja, dat wil je zelf, daar kies je zelf voor. Er is geen ene vader of moeder die zegt, en jij moet naar voetbal. Nee, dat doe je zelf. Daar heb je misschien de oren van het hoofd gezeurd van vader of moeder. Van, ik wil zo graag naar voetbal. Dat wil je zelf. Maar ja, als je dat wilt, dan ben je er nog niet, dan begint het pas. Want om een wedstrijd te gaan spelen, moet je eerst een goede speler zijn. Ik heb ooit zelf op korfbal gezeten. Ik was denk ik 11, 12 jaar daar in die buurt. Nou, dat was maar een gedoe. Dan had je, om op het veld te komen, ja, dan moest je zelfs gaan loten, want zoveel waren er voor één wedstrijd. Dus om op dat veld te komen, moest je natuurlijk ook niet alleen, ja, kundig zijn, maar je moest ook een plekje hebben. Er kwam van alles aan te pas. Maar daarom deed je wel je uiterste best om goed te zijn. Een goede speler. Ja, wat moet een goede speler? Die moet gaan trainen. Niet één keer, maar soms wel twee keer, soms wel drie keer in de week. En dat betekent, ja, dan moet je iedere keer weer, dan is er van geen enkele wedstrijd sprake, maar je moet iedere keer weer wel naar die trainer toe. Nou, dat beeld. Dan ben je jong en dan word je pupil genoemd. En dat is hetzelfde als een leerling. Een pupil die kan niet, een leerling kan niet zonder trainer. En zo is het ook met de leerlingen van de Heer Jezus Christus. Die kan niet zonder hem, maar hij wil het ook niet. En zonder hem gaat het ook niet. En dat is op school natuurlijk ook. Je kunt wel proberen uit jezelf, zomaar vanzelf te gaan lezen en te gaan schrijven en te gaan rekenen. Maar ja, dat gaat niet. Daar heb je een meester voor nodig. En daarom, het begint bij Jezus. De discipelen en de Heer Jezus, ze waren onafscheidelijk. Toen, in Markus 6, en daarvoor natuurlijk. Toen de Heer Jezus zijn discipel had uitgekozen, waren ze eigenlijk altijd bij elkaar, leerlingen en meester. En dan kun je natuurlijk vandaag vragen, hoe zit dat dan nu? Nou, vandaag is dat ook zo. Net zoals in de sport je niet zonder trainer kan, zo kun je in het geloof niet zonder de Heer Jezus Christus. En in Markus 6, ja, daar worden ze erop uitgestuurd. Dat kan. Jezus kan mensen erop uitsturen, leerlingen erop uitsturen. Ze blijven natuurlijk een leven lang leerling, maar hier in Markus 6, dan zijn die leerlingen al zo lang leerling. Jezus die heeft ze zo lang ook de gelegenheid gegeven om zich te laten toerusten. Dat de Heer Jezus ze met een gerust hart erop uit kan sturen. Ga maar. In mijn naam. En zo gebeurt dat ook. Ze gaan in de naam van de Heer Jezus spreken en preken. En dan lees je zelfs nog van wonderen ook. Ze gaan zelfs met demonen slag in. Dan moet je voor oppassen. Voor onreine geesten. Maar het gebeurt hier in Markus 6 wel dat die discipelen ze kunnen uitdrijven. Maar dan gaat het gaat nog niet om die wonderen. Het gaat eigenlijk in geen enkel evangelie om het wonder, want ze staan altijd in dienst van het koninkrijk. Het gaat om de boodschap. En wat is dan die boodschap? Nou ja, dat is een vrij simpele. Dat is niet moeilijk. Bekering, bekeert u. Dat is al. Dat is het verhaal van de discipelen die door de Heer Jezus erop uit worden gestuurd. En dat vertellen ze rijp en groen aan iedereen die het horen wil en ook iedereen die zich er machtig aan irriteert. Want dat heb je ook als discipel op je pad. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Het is ook tegenstand en tegenwerking. Vooral als het gaat om die boodschap, bekeert u. Maar ja, het is wel een boodschap die ze niet zelf verzonnen hebben, want ze zijn in naam van de Heer Jezus op pad. Het is zijn opdracht, het zijn eigenlijk zijn woord, het is zijn woord. Bekering, dat is apart. En we kennen dat woord natuurlijk wel. We lezen erover in de Bijbel en we spreken erover. En het is soms ook tricky als het gaat om wanneer ben je nu bekeerd. In verschillende kerkgenootschappen zijn we het er niet allemaal over eens hoe dat dan precies zit. Maar je mag het altijd, als het om de kern gaat, toch vereenvoudigen. In ieder geval zou je er dit van kunnen zeggen, dat die leerlingen van de Heer Jezus Christus het altijd daarover hebben, op de een of andere manier, linksom of rechtsom. Wie leerling is van Jezus, die heeft in naam van Jezus, uit naam van Jezus, het blijkbaar daarover. En dan heeft dat te maken met omkeren. Met een ommezwaai. Want het gaat vaak nogal drastisch. Het gaat van God af richting naar God toe. Dat is bekering. En het is er ook voor uitkomen. Bekeren is ook belijden. Bekeerd worden, dat is, denk maar aan het verhaal van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Heel Marcus is er als het ware van vol. En waar gaat het dan over? Wel, ja, ook over belijden. En openlijk vooruitkomen, want bij Johannes werden ze gedoopt tot bekering van zonde. En ja, dat is er dus vooruitkomen, Heer God. Ik heb het bij het verkeerde eind gehad in mijn leven. Ik heb er tot nu toe nog niet zoveel van gebakken. Ik heb me tot nu toe nog niet zoveel van u aangetrokken van wat u nou graag wil. En ik ben vooral mijn eigen gang gegaan. En ik weet dat u dat niet op prijs stelt en toch heb ik het gedaan. En dat noemt u nou zonde. En dat heb ik op mijn kerfstok. Bekering, dat is, ik bedoel het eerbiedig, maar dat is heel eenvoudig weggezegd dit, met de billen bloot naar de Heere God toe. En het is ook dat een leerling van de Heere Jezus Christus ook dat zegt en dat invult. Dat is tot hem bidden, Heer Jezus. Ik zie in u iemand die alles met God te maken heeft. Mijn omgeving doet dat niet. Die ziet in u een goed voorbeeld, een goed mens. Iemand die zijn leven op een goede manier heeft ingevuld. En anderen die irriteren zich aan dat gedoe rondom Jezus. Maar ik zie in u alles. Ik zie in u de Zoon van God. En ik verlang naar u. Want ik weet het, u geeft rust voor mijn hart. En ik voel het aan dat u kunt helen wat ik kapot heb gemaakt. Ik voel het aan dat u weet wat ik nodig heb. Ik weet het, dat ik alleen bij u moet zijn. En dat ik, als het gaat om mijn relatie met uw hemelse Vader, u nodig heb. Als het gaat om dat vooruitzicht op dat leven met God, mijn eeuwig heil, dan moet ik alleen maar bij u zijn. Rust mij daarom alstublieft toe. Ik wil zo graag uw leerling zijn. Dat ongeveer is het gebed van een discipel. En dan kom je op het punt uit van de toerusting. Toerusting. Dat heb je als discipel brood nodig. Daar kun je niet buiten, dagelijks. Zoals de discipelen van de Heer Jezus in Marcus 6 dagelijks met Jezus in gesprek konden zijn, hun oor te luister konden leggen en zo op die manier van hem konden leren. Ja, zo, precies op diezelfde manier kunnen wij dat ook. Wij kunnen ook vandaag aan zijn voeten zitten. We kunnen zijn woord als het ware opzuigen. Bij ons binnen laten komen. Maar ja, je moet er wel de tijd voor nemen. Net zoals de discipelen van toen hun netten achter zich lieten en hun tolhuis achter zich lieten en bij elkaar kwamen om naar Jezus te luisteren. Zoals we eigenlijk ook nu doen en zoals ook in ochtend in de week u een ruim aanbod hebt van vorming en toerusting. En ja, er zijn genoeg Bijbelstudiemethode om ook als je alleen bent toch in de slag te gaan met het woord van God. Maar je moet het als discipel natuurlijk wel doen. En kom er nooit mee Dat je zegt van nou kijk in die evangelie, daar hadden de discipelen het toch vrij makkelijk. Want die konden de hand van de Heer Jezus vasthouden. Maar dat is niet waar. Niet iedereen. We hebben 2 Korinthe 5 gelezen, woorden van Paulus. Geweldige woorden, woorden om van te genieten. Want Paulus is nou precies zo'n leerling die later leerling geworden is. En hij schrijft er ook over in 2 Korinthe 5. Jezus niet naar het vlees kennen. Jezus niet van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Hij maakte kennis met de Heer Jezus toen Jezus al lang naar de hemel was gegaan. Maar juist dan zie je dat het mogelijk is dat je later discipel wordt van Jezus, volgeling van Jezus, in het heden wordt. En Paulus die is als geen ander gegrepen, en zo schrijft hij dat ook, dat hij door de liefde van Jezus gegrepen is. Zo zegt hij dat. De liefde van Jezus. Dat geeft richting aan. Dat is van Jezus naar jou. Van Jezus naar u. Dat is van Jezus naar Paulus toe. Het is die liefde die in de lijdenstijd centraal staat. Die liefde die Jezus de kracht geeft om op weg te gaan naar Golgotha. Wat het gekost heeft. Nou, dat kan niet zonder liefde. En dan, geweldige woorden schrijft Paulus in 2 Korinthe 5. Voor iedereen. Geweldig. 2 Korinthe 5 vers 14. Je zou het niet denken. Je houdt het voor onmogelijk. Maar Paulus die geeft het ons mee. Voor de mensen die tot inzicht. Dat zet hij er wel natuurlijk bij. Maar voor de mensen die tot inzicht zijn gekomen. Dat Jezus voor iedereen heeft willen sterven. Er kan niemand op de hele wereld zijn. Die zegt ja, het is niet voor mij. Jezus die heeft te weinig bewerkt, te weinig voor elkaar gekregen, te weinig liefde gehad, zodat ik er buiten val. Nee, iedereen. Jezus die heeft voor iedereen willen sterven. Het is alleen zaak dat je voor die boodschap door de knieën gaat, dat je dat wilt gaan beleiden. Zo zegt Paulus dat ook. En waarom dan? Nou, dat weet u. Waarom de Heer Jezus heeft moeten lijden. Dat is voor onze schuld. Zo zegt Paulus dat, voor onze zonde. Voor ons, zegt hij. Voor ons heeft hij willen sterven. En zo zegt hij dat dan ook. Ik heb het begrepen. En ik leef ervan. Ik geniet ervan. Mijn hele lange leven. Kan niet zonder. Die kruisdood van Jezus betekent leven voor alle mensen die in hem geloven als de Zoon van God. Als je beleidt, Jezus is Zoon van God, zegt Paulus, dan is de weg naar het eeuwig leven, die ligt open voor je. Jezus stierf met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. Dat is wel de consequentie die daaraan vastzit. Dat is iets wat ook een discipel naar binnen moet verwerken. Dat de Heer Jezus, als hij in je leven komt, iets doet wat je vooraf niet voor mogelijk zou houden. Dat je niet meer voor jezelf gaat leven. 2 Korinthe 14 en 15. Dat je voor Jezus gaat leven. Of nog anders, dat je zoals de Heer Jezus gaat leven. Zoals Jezus met anderen ging en met anderen optrok en met anderen omging. Zo, leven voor de ander. Je altijd op de tweede plek zetten. En de ander die op je pad komt, voorrang geeft. Klaar staat voor die ander. Nou, dat is de liefde van Jezus voor Paulus. En het is die liefde die zijn hele bestaan als het ware heeft ingekleurd, op de kop heeft gezet. Zijn hele leven is anders geworden. Hij is van een vervolger, een discipel, een verkondiger, een gezant geworden. Een discipel, zo zou je dat kunnen zeggen, een discipel met een boodschap. Een boodschap die het verschil maakt tussen leven en dood. Dat doet het discipelschap ook vandaag. Dat is het, zou je kunnen zeggen, het grote verschil tussen alle anderen, tussen mensen die niet naar de kerk gaan, die niet geloven, en mensen die discipel zijn van Jezus Christus. Dat je als discipel van Jezus Christus een boodschap hebt. Dat je weet waar het over gaat in het leven, wat er werkelijk toe doet. Dat je weet dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat je in dat evangelie past en in dat evangelie de ruimte ontvangt. Een leerling van Jezus is zogezegd een totaal ander mens, een nieuw mens. Die heeft het oude achter zich gelaten en is in een totaal ander leven met de Heer Jezus Christus als meester, ja, noem het maar, herboren, opnieuw geboren. Zo komt dat ook natuurlijk in het Nieuwe Testament regelmatig langs. Een nieuwe schepping, zegt Paulus in vers 17. Compleet anders. En, ja, ik weet niet, u zult ook best wel eens EO-programma's bekijken. En er is er zo eentje, dat heet de verandering. En dan komt af en toe zo iemand langs en die geeft een getuigenis hoe het vroeger was en hoe het nu is. Compleet andere mensen tref je daar. Het ene verhaal dat is misschien wat meer aansprekend dan het ander, maar het zit erin. Compleet anders. En als je door de liefde van Jezus geraakt wordt, zoals Paulus en al die andere mensen, ja, dan komt dat accent te liggen op dat wat Jezus voor je gedaan heeft. En Paulus zegt ook zo, zo ben ik gegrepen door die liefde van God. En ja, daarom is het zo zoals het is. Daarom leef ik zo en daarom spreek ik zo en daarom zeg ik het zoals ik het zeg. En daarom doe ik zo. En ook al krijg ik op mijn falie en ook al word ik soms met stenen gegooid of in de gevangenis gegooid of gegeeseld. Ja, ik kan er toch niet buiten. Het moet maar zoals het gaat, want ik heb Jezus op de eerste plek staan. Hij is alles voor mij. Paulus die leeft ervoor om mensen ook zo te overtuigen van die liefde van Jezus. Wie God, want dat is wat die liefde van Jezus uitwerkt. Het is geen goedkope liefde. Dus die God en mensen weer bij elkaar zet. In één ruimte, die God en mens weer bij elkaar brengt, die verzoent. Wat is eigenlijk verzoening? Verzoening, God en mens weer door één deur. Zodat ze samen straks het eeuwig leven in kunnen gaan. God en mens, niet alleen God, maar de mens erbij. Eigenlijk is het zo zoals het was. In het paradijs, zo. Dat God en mens niet meer gescheiden wegen gaan, maar bij elkaar gebracht zijn. Dat is Jezus Christus. En wie had dat gedacht? Dat God en mens volkomen uit elkaar waren gegroeid. Want zo was het wel, een hele geschiedenis lang. Maar Jezus die kwam en die heeft hersteld wat gebroken is op het kruis. Er is een weg van lijden. Een weg van neergang, een weg van afgang, letterlijk. En dan zo volkomen, maar tegelijkertijd ook zo volkomen die verzoening. Zodat Jezus tot op de dag van vandaag mensen verandert. En dan is het enige wat je nodig hebt een paar oren die luisteren en die gehoorzamen. Dat is eigenlijk alles. Voor de rest hoef je niets te doen. Hoef je zelfs niet aan jezelf te werken. Maar je mag je leven zo in handen van de Heer Jezus Christus geven. Hier ben ik. Ik wil uw discipel worden. En met die boodschap, daar is Paulus mee op pad. En zijn verhaal is heel kort en bondig. Bekeer je, want er is verzoening. Nou ja, als je daar niet van kunt genieten. Een blijde boodschap. Blijer kan niet, vreugdevoller kan niet. Evangeliewoord. Woord voor ons geschreven. En met die boodschap, ja, mogen ook wij erop uit. Het is onvoorstelbaar, maar het kan als gezant, als gezondene. Zo mogen wij iedere werkweek weer in, als gezant. En het stukje uit die Korinthebrief, daar noemt Paulus zich ook zo, gezant van deze boodschap, gezant van Jezus Christus. Een beetje moderner vertaald, zouden wij zeggen ambassadeur. We kennen ze vandaag wel. Elke dag wordt vandaag tot een bijzondere dag gemaakt. De dag van zus en de dag van zo. Of het jaar van zus en zo. U kent dat wel. En dan komt er altijd een gezicht bij. En dat is dan iemand die ambassadeur of ambassadrice is. En die boodschap van die dag van de hond of de dag van het paard, u kent ze wel. En dan is zo'n ambassadeur die gezant gemaakt is van die boodschap, die moet het voor de media telkens herhalen. Wat de bedoeling is van die dag. Waarom dat voor het voetlicht gehaald moet worden. Nou, zo op die manier heeft het evangelie ook gezanten, heeft de Heer Jezus Christus ook ambassadeurs. Ambassadeur van het evangelie. Gezant van de vrede. En dat hoeft niet te pas en te onpas, maar u weet dat wel, als er mensen op uw pad komen, als u de dag begint met Jezus Christus en u vraagt, mag ik ook vandaag uw discipel zijn, dan alles wat u meemaakt, dat mag je dan geloven dat de Heer God dat zo bestuurt. Mensen die op je pad komen. En dan mag je het vertellen. Dan mag je gevoel voor krijgen. Kan ik nu wel of kan ik nu niet? Maar dan mag je getuigen wie Jezus voor je is. Mag je het vertellen wie hij zijn wil voor die ander in nood. Terwijl die ander in nood misschien geen eens weet dat hij in nood is. Gezanten zijn in ieder geval mensen die spreken, nee, niet op eigen gezag. Daar is Marcus ook vol van. De laatste tijd, in de lijdenstijd, over Marcus de eredienst gevuld. Daar hebben we iedere keer weer een stukje uit Marcus naar voren gehaald. En dan zie je dat dan gaat het daar steeds over. Dat de Heer Jezus de autoriteit is, het gezag heeft, de kracht heeft, de macht heeft. En de discipelen, ja, ze zijn maar leerling. Maar ze mogen wel spreken en getuigen in naam van hem die zendt. Dat is een gezant. Een gezant van Jezus Christus. Die spreekt dus altijd in opdracht van. Dat is ook geweldig als je op huisbezoek mag. Als ouderling of als bezoekbroeder of zuster. Dat je weet van ja, ik ga nooit alleen op pad. De Heer Jezus die is mijn backup. Die staat altijd achter me. Een doel, dat spreken uit naam en in naam van Jezus, dat is, ja, dat heeft maar één doel. Dat is anderen bij de hand nemen. Dat is terugbrengen naar God. Omdat anderen die nog geen leerling zijn, ook leerling mogen worden. Het kan nooit te veel. De club is nooit te groot. Er zijn altijd mensen die uitgenodigd worden en die ook daadwerkelijk mogen komen. Iedereen mag. Dat moet ook een gezant altijd voor ogen houden. Een ambassadeur, hoe word je dat? Ja, dat word je niet zomaar natuurlijk. Dat is ook in het gewone leven zo. Je moet een klik hebben met de boodschap. En als je ambassadeur bent van de koning, dan heb je ook de nodige opleiding gehad. En dan heb je een aardige cv, dan heb je al het nodige gedaan. Als het gaat om het gebied in de politiek of ook in de buitenlandpolitiek. En daarom, je moet ook in het geloof wel eerst leerling zijn om gezant te kunnen worden. Er zit ook groei in, dat is ook goed. De Heer Jezus die wil dat ook, dat wij groeien, dat we van discipel uitgroeien tot gezant. Kijk maar in Markus 6. En daarom is het goed om elkaar ook vanavond eventjes die spiegel voor te houden. En ik doe mee. Discipel van Jezus, is die herkenbaar? Is die voor mij herkenbaar? Herken ik mijzelf in die discipel? In dat nieuwe leven waar de Heer Jezus het dan, en waar Paulus het ook over heeft. En waarvan Paulus zegt, als je in Christus bent, maar dan alleen, dan ben je een nieuwe schepping. En hoe ziet dat leven dan van die discipel eruit? Nou, dan komt die spiegel. Timotheus bijvoorbeeld, als Paulus aan Timotheus schrijft, dan zegt hij er dit van. Dan verlang je naar eerlijkheid en naar oprechtheid. Dan leef je oprecht, dan leef je in geloof. Dan ben je vervuld van de liefde, van geduld en van vriendelijkheid. Geweldig als je zo leven mag. Dan ga je je leven leven in nederigheid. Dan geef je een luisterend oor, een open oog aan anderen. Dan heb je oog ook voor de nood van een ander. En kortom, zo zou je dat kunnen zeggen. Iemand die Jezus volgt, die herkent de stem van de meester in het gehoorzamen. Die doet steeds meer en misschien wel ook steeds beter, zoals Jezus het deed. Daar ben je nooit volmaakt in als discipel. Je blijft altijd discipel, nooit leerling af, maar toch groei. En dan ga je ook regelmatig de fout in. Sowieso. Een discipel, een leerling, ja, die is bezig met leren. En je glijdt regelmatig uit. Maar daarom is het ook zo dat je genieten mag van zijn genade, van zijn vergeving. Elke fout die je begaat, dat is niet einde verhaal. Nee, elke dag opnieuw beginnen. Dus genieten van de ruimte die de Heer Jezus je geeft. Dus genieten van de ruimte van zijn vergeving. Daar mag je opademen. Weten dat je elke dag met hem opnieuw beginnen mag. Dat is ook een, ja, je zou het bijna zeggen, een vereiste voor de discipel. Zelfs als je in jezelf teleurgesteld bent. En je zegt van ja, ik heb in de spiegel gekeken. Ik ben geen discipel. Nee, elke dag weer opnieuw aan zijn voeten zitten. En je hart vullen met zijn woord. Eén ding. Dus even terug naar Markus 6. Zomaar een paar woorden. Wat u misschien ook opviel was dit. Dat als de Heer Jezus zijn discipel erop uitstuurt, zij niets mee mogen nemen. Als ik op reis ga en ik vergeet mijn portemonnee, dan ga ik terug. Want er zitten ook mijn betaalpasjes in. En ja, wat moet je zonder? Als je op reis gaat, als je op vakantie gaat, dan stap je niet in de auto en zegt, nou, we gaan nu op vakantie. Nee, je neemt een aantal zaken mee die je denkt nodig te hebben onderweg en op je vakantieadres. Maar Jezus, die stuurt zijn discipelen erop uit, geen verbod, geen geld, Geen brood, geen knapzak en zelfs geen stel schone onderbroeken. Zomaar op pad. Wat zit erachter? Nou, de Heer Jezus die wil daarmee zeggen, onderweg, daar zijn er huizen die zomaar voor jullie opengaan. Die openstaan voor mijn woord en openstaan voor mijn boodschap. Ik zorg voor jullie als jullie op pad zijn. En het zal jullie aan niets ontbreken. Dat is goed te weten. Jezus zorgt voor zijn discipelen. Ook vandaag. Hij heeft je lief. Hier en nu. Amen. Gemeente, wij gaan ons antwoord zingen uit de bundel op toonhoogte. Lied 235. De versen 1, 2, 3 en ook het zesde vers. Het eerste, tweede, derde, zesde vers van lied 235. Wij zullen met elkaar de Heer God danken en wij doen ook onze voorbeden. Heer, zo mogen we opnieuw bij u aankloppen. U danken voor wat u ons geeft, gegeven hebt. We mogen u bidden Of u met ons mee wil gaan de werkweek in. Of we zo door u elke dag getrokken worden. Aangezet worden om uw woord te openen. Om even stil te zijn voor u. Om uw woord te bevragen. Om antwoorden te zoeken in uw woord, al biddend. En om dan zo mee te nemen de dag in. Leven bij en met uw woord. Dat is de hartslag van het leven. Gaat u zo met ons mee. En wilt u bij alle zijn die het moeilijk hebben, die in rouw zijn, die in eenzaamheid hun leven leven. Een kruis te dragen hebben, verdriet te verwerken hebben. Zorg. Het leven dat kent vele barsten en deuken. U weet hoe we gebutst kunnen zijn. Misschien zelfs zo dat we er niet mee voor de dag willen of durven komen. In een stil verdriet ons leven uiteindelijk leven. Maar wilt u ons bevrijden, ons in de ruimte zetten? Laat ons ademhalen. Wilt u zo met de ouderen zijn in een levensavond? Laat ze van u genieten, van uw aanwezigheid. Wetend dat u er altijd bent, altijd aanspreekbaar, aanroepbaar. Wij mogen u vragen, wilt u met hen zijn die in het volle leven staan? We bidden voor de gezinnen, voor de ouders, voor de kinderen, voor de jongeren. Op wie zoveel afkomt in deze dagen, in deze tegenwoordige tijd, wat er allemaal niet binnenkomt aan verleiding waar we zomaar voor kunnen vallen. Er is zoveel. Maar wilt u ons vasthouden, wilt u ons bewaren, wilt u ons sterk maken? En leert u ons ook steeds het goede te kiezen, u te kiezen. Zo mogen we u bidden voor alle zieken. Geef kracht naar kruis. Dat u ook onze ambtsbroeder en de leraar van deze plek nabij zijn hen doen herstellen. En laat hem ook even rusten van de rust die hij ontvangen mag op dit moment. Rust hem ook toe met uw geest. We mogen u zo bidden voor uw kerk, wereldwijd. We mogen u bidden voor uw gemeente. Eén gemeente. Eén huis. Geestelijk huis van levende stenen, samengehouden door het cement van uw geest. Wilt het koninkrijk van u uitbreiden en beschermen en bewaken? Wilt u broeders en zusters elders op de wereld die vervolgd worden, die lijden omwille van uw naam, nabij zijn en kracht geven? Wilt u gemeente inzetten, waar dan ook ter wereld, gebruiken in uw dienst? Uw leden als gezant, als ambassadeur van uw vrede. Zo willen we u bidden voor onze regering, voor ons vorstenhuis, voor onze koning en koningin. En alle die haar en hem dierbaar zijn. We mogen u zo bidden om een oplossing. Want het gaat om de vrede die een crisis veroorzaakt, het gebrek aan vrede. De stroom vluchtelingen die nog steeds in beweging is. We mogen u vragen, Heer God, wilt u uitkomst geven? En dat het ons niet verhardt, dat al die mensen die onderweg zijn, een gezicht hebben, een verhaal hebben. Wij mogen u bidden om erbarmen, maar ook om een oplossing. Geef vrede waar ze ontbreekt. En zo mogen we u vragen, gaat u met ons mee straks hier vandaan. Schenk ons uw vrede, uw zegen. In de naam van hem, die is en die was en die komen zal. Onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij mogen onze slotzang gaan zingen uit Psalm 149 en daarvan de verzen 1 en 5. En vooraf mag u uw gaven geven voor de doeleinden die genoemd zijn. De Heere God, die zegene u en uw gaven. Wij zingen dan onze slotzang daarna uit Psalm 149, de verzen 1 en 5. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.